Johannes 21, waar ik toch maar weer lees vanaf vers 1. En waar staat: na deze openbaarde Jezus zichzelf wederom den discipelen aan de zee van Tiberias. En hij openbaarde zich aldus. Er waren tezamen Simon Petrus en Thomas, gezegd Didymus, en Nathanael, die van Cana in Galilea was, en de zonen van Zebedeus en twee andere van zijn discipelen. Simon Petrus zeide tot hen: ik ga vissen. En zij zeiden tot hem: wij gaan ook met u. Zij gingen uit en traden terstond in het schip, en in die nacht vingen zij niets. En als het nu morgenstond geworden was, stond Jezus op de oever, doch de discipelen wisten niet dat het Jezus was. Jezus dan zeide tot hen: kinderkens, hebt gij niet enige toespijs? Zij antwoordden hem: nee. Hij zeide tot hen: werpt het net aan de rechterzijde van het schip en gij zult vinden. Zij wierpen het dan en konden het zelf niet meer trekken vanwege de menigte der vissen. De discipelen dan, welke Jezus lief had, zeiden tot Petrus: het is de Heere. Simon Petrus dan, horende dat het de Heere was, omgordde het opperkleed, want hij was naakt, en wierp zichzelf in de zee. En de andere discipelen kwamen met het scheepje, want ze waren niet verre van het land, maar omtrent 200 ellen, slepende het net met de vissen. Als ze dan aan het land gegaan waren, zagen zij een kolenvuur liggen en vis daarop liggen en brood. En Jezus zeide tot hen: brengt van de vissen die gij nu gevangen hebt. Simon Petrus ging op en trok het net op het land, vol grote vissen, tot 153. En hoewel er zoveel waren, zo scheurde het net niet. Jezus zeide tot hen: kom herwaarts, houd het middagmaal. En niemand van de discipelen durfde hem vragen: wie zijt gij, wetende dat het de Heere was. Jezus dan kwam en nam het brood en gaf het hun en de vis desgelijks. Dit was nu de derde maal dat Jezus zijn discipelen geopenbaard is, nadat hij van de doden opgewekt was. Tot zover. En dat is dan een geschiedenis die zich afspeelt inderdaad na de opstanding van Christus. Na zijn opstanding dus, waarbij de relatie tussen de Heer en de discipelen er toch wel wat vreemd uitziet, mag ik wel zeggen. Want hoe dan ook, ook na zijn opstanding was de Heer niet steeds met zijn discipelen, of bij zijn discipelen moet ik eigenlijk zeggen. Maar wij vinden dat hij inderdaad bij gelegenheid, nou, bij zijn gelegenheid dan wel, aan hen verschijnt. En wat we ook vinden, niet alleen hier, maar ook in de andere evangeliën, is dat de Heer Jezus weliswaar verschijnt aan zijn discipelen, maar uiterlijk is hij dan toch niet als zodanig herkenbaar. Waarom dat in zit, weet ik ook niet, maar het is nog eenmaal een gegeven. We vinden dat bijvoorbeeld bij de Emmausgangers ook, dat de Heer met hen is en zij kenden hem niet. En hier verschijnt de Heer aan zijn discipelen en ook hier kennen zij hem niet. Maar heel de gedachte daarachter, dat is een heel eenvoudige. Dat is namelijk dat daarin, in die verschijningen, de Heer de uitdrukking is, of uitdrukking geeft aan zijn tegenwoordige positie, waarin hij zich verbergende verbergt, om het dan te zeggen met de woorden van Deuteronomium deze keer. Dat wil zeggen dat de Heer ook wel degelijk met ons is, maar wij zien hem ook niet. Wij herkennen hem ook niet, dat wil zeggen wij zien hem niet met de ogen, maar bij gelegenheid merken wij wel dat hij met ons is en merken we ook dat hij het een en ander doet. Maar helemaal duidelijk is dat nooit, dat is in deze geschiedenis natuurlijk ook zo. Maar we hebben vorige keer al stilgestaan bij het begin van deze geschiedenis, de achtergrond, het decor als het ware, zoals ons dat hier gegeven wordt. In de eerste plaats natuurlijk de zee van Tiberias, die zee die ook genaamd wordt het meer van Genezaret, van de harp, denk ik altijd, want dat is het dan, hè. Of ook genoemd wordt de zee van Galilea. En als ik het zeg, denk ik altijd Gallië, maar dat even terzijde. Hè. Want de gedachte is natuurlijk dat deze situatie zich afspeelt inderdaad in Galilea. Zoals ook met nadruk vermeld wordt, en zoals ook bij een andere gelegenheid, namelijk in 1 Korinthe 15 nog eens vermeld wordt, dat de Heer nadrukkelijk aan vele van zijn discipelen verschenen is, inderdaad in Galilea. En dat is nou precies waar het om gaat. Niet in Judea, maar in Galilea. Niet bij de Joden, maar bij de Galilea der Heidenen dus. Volkeren of zo, hè? Ja, dat blijft de uitdrukking. Maar daar hebben wij het nog wel over, omdat dat hierna uiteraard ook op bijzondere wijze aan de orde komt. Het aardige is dat de apostel Petrus, nou ja, de apostel, de discipel was hij nog, Zegt, ik ga vissen, is een aardige uitspraak. We hebben vorige keer al gezien dat de uitspraak hem tamelijk kwalijk genomen werd. Alsof hem de moed in de schoenen zonk en dat soort zaken meer. Dat is misschien ook wel zo, maar daar staat hier verder niks van bij hem. Men neemt het hem over het algemeen kwalijk dat hij terugging naar zijn oude, hoe heet dat, stil, heet het dan in dit verband, hè? Zijn oude métier, zijn oude beroep, waaruit de heer hem in de tijd geroepen had. En hoe dat was, weet ik niet. Wat Peter ze bij gedacht heeft, weet ik ook niet. Maar als je de uitdrukking niet al te letterlijk neemt, maar overdrachtelijk, ik ga vissen, dan zegt hij precies wat hij zou gaan doen. Of hij dat al wist, weet ik ook niet. Maar wij weten dat. Want wij weten dat hij ging vissen. En met name ging hij dat doen een paar dagen later, misschien een paar weken later. Namelijk met ingang van de Pinksterdag, zal ik maar zeggen, in Handelingen 2. Want daar begon Petrus werkelijk te vissen. Daartoe was hij ook geroepen. Bovendien blijft het zo dat toen deze discipelen geroepen werden, en met name Petrus, werden zij geroepen vanuit het schip, vanaf de zee, vanuit hun visvang, zal ik maar zeggen. En er werd tot hen gezegd, ik zal u vissers van mensen maken. Zo staat het in ieder geval in, Matthäus Evangelie, de eerste hoofdstukken. Zodat het zo vreemd niet is. En als Petrus hier zegt, ik ga vissen, dan is de vraag, wat gaat hij vissen? Vis of mensen? En het laatste is natuurlijk het belangrijkste. En deze hele geschiedenis is daar natuurlijk ook de uitdrukking van. Hij zou gaan vissen. Inderdaad, in het Matthäus-evangelie worden deze dingen anders geformuleerd. Daar wordt inderdaad gezegd, ik zal u vissers van mensen maken. En er werd bovendien tot Petrus gezegd dat hij zou ontvangen de sleutelen van het koninkrijk der hemelen enzovoorts. Uitspraken die alles van doen hebben met de vooraanstaande positie, zal ik maar zeggen, van Petrus onder de discipelen, de man namelijk die officieel voor het eerst openlijk het evangelie, namelijk het nieuwe verbond, zou prediken. In de eerste plaats natuurlijk aan de Joden, maar vervolgens was hij ook degene die officieel als eerste gezonden werd naar de heidenen, dan wel naar een heiden. Cornelis, hè? Cornelis, ja. Inderdaad, dus inderdaad, Petrus zou degene zijn die inderdaad de prediking van het evangelie en van het nieuwe verbond dus, en van het koninkrijk of hoe dat maar heten mag, officieel zou openen. Hij zou daar de eerste man van zijn. Dat is wat hem gezegd werd. Dat hangt samen met in de ene kant de uitspraak, op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Want daar hangt het echt mee samen. En daarna staat er dat hem gegeven zou worden de sleutelen van het koninkrijk der hemelen. Dat betekent toch dat hij zou openen. Zo is het toch, hè? Ja, hij zou het nieuwe verbond als het ware openen. En voorts wordt tot hem gezegd dat al wat hij op aarde zou binden, zou ook in de hemel gebonden zijn. Het is allemaal hetzelfde schriftgedeelte in Matthäus 16. En daarmee wordt dus vastgesteld dat de apostel Petrus, die weliswaar het evangelie predikte met het uitzicht op het aardse koninkrijk van Christus, dat deze apostel weliswaar predikte over aardse dingen, daaraan gedacht zal hebben, ongetwijfeld, maar dat niettemin de Heer gezegd had van tevoren, jij zult het wel op aarde doen, maar in de hemel zal het zijn uitwerking net zo goed hebben. En dat betekent inderdaad dat de apostel Petrus weliswaar dacht aan de openbaring van het koninkrijk toen hij het evangelie predikte op de Pinksterdag, maar dat wij in ieder geval weten dat bij diezelfde gelegenheid ook dat hemelse, dat verborgen koninkrijk van Christus gepredikt werd. Al wist Petrus dat misschien niet, want het doet er verder niks ter zake. Het gaat erom dat wij op grond van dit soort uitspraken, uit Matthäus inderdaad, weten dat de gemeente waarvan wij deel uitmaken inderdaad reeds begonnen is, officieel, op eerste paasdag moet ik zeggen, bij de opstanding van Christus. Maar dat de prediking daarvan later op de Pinksterdag ook inderdaad de prediking is met zijn uitwerking op onze dagen. En dat betekent ook inderdaad dat degenen die daar tot geloof kwamen weliswaar deel kregen aan het koninkrijk van de opgewekte, verhoogde, verheerlijkte Christus. Maar Petrus zal het niet gedacht hebben, maar het blijkt een hemels koninkrijk te zijn tot op heden. En de man Petrus heeft dat later moeten leren. Maar u weet het, zoals ook zo dikwijls al in het Oude Testament, de eerste en de tweede zouden omgewisseld worden. Dat begrijpt u toch? Peter stond erg vooraan bij de te midden van de discipelen. Maar hij heeft inderdaad een stapje terug moeten doen. Hè? Maar dat hebben we hier in het voorgaande hoofdstuk in Johannes 20 ook al eens gezien. Dus ik ga daar nou niet verder op in. Maar als Peter zegt ik ga vissen, dan kun je dat beschouwen als een uitdrukking die van toepassing is op al wat er verder volgt. Eén bladzijde omslaan namelijk en we zitten in Handelingen. En daar wordt inderdaad gevist. Dat wil zeggen, daar wordt het evangelie gepredikt aan de volkeren in het algemeen. Beginnend weliswaar bij de Joden, maar terechtkomend. Of beginnend bij de Joden in Jeruzalem. Maar terechtkomend in ieder geval bij de heidenen in Rome. Nou, daar moet ik niet te lang over nadenken, anders ga ik daar verder op in. Hè. Dus we gaan gewoon verder. Peter zei, ik ga vissen. Zij zeiden tot hem, wij gaan ook met u. Want die discipelen, die waren net zo goed geroepen om vissers van mensen te worden. En hier gingen ze dus ook inderdaad letterlijk vissen. Zij gingen uit, traden terstond in het schip en die nacht vingen zij niets. Heel de gedachte die hier naar voren komt is een eenvoudige. Het water, de zee en zeker die van Tiberias is nou eenmaal een beeld van de volkeren. In het algemeen, in elk geval. Natuurlijk, ik heb al eerder gezegd, het gaat over de volkeren als zodanig. Maar je zou met nadruk ook moeten denken aan Efraïm, aan de 10 stammen van Israël, die inderdaad tot de heidenen gerekend worden. Maar het is allebei waar. De zee spreekt over de volkeren. De aardigheid is dat het schip op de zee heel de Bijbel door, of de uitbeelding is van de individuele mens, dat wil zeggen de mens als zodanig. Maar dat is meer filosofisch en dichterlijk, zal ik maar zeggen. Tenietemin is dat correct. De schip op zee, schip, bootje op het water, is sinds mensenheugen is altijd al een uitbeelding geweest van de individuele mens. Te midden van de woeste baren der levenszee, enzovoort. Daar moeten heel wat liederen over gaan, trouwens. Zowel in de bundel als buiten de bundel, maar dat even terzijde. Het is een bekend gegeven in ieder geval. Maar in de Bijbel in het bijzonder is het schip een uitbeelding van de gemeente. Dat is makkelijk genoeg. Degene namelijk die weliswaar op zee zijn, min of meer daar ook thuis horen, zal ik maar zeggen, maar aan de andere kant toch ook weer niet. Zij zijn op zee, maar ze bevinden zich in een bootje. En de bedoeling van dat schip is niet alleen dat men niet in de wateren ten onder gaat, maar het is uiteindelijk zelfs zo dat men vanuit het schip de wateren bedwingt, beheerst namelijk. De zee beheerst. Ja, ik weet niet of ik het zeggen mag, maar vroeger zongen de Engelsen een lied, de geloof nog wel, maar niet meer zo hard geloof ik, Rule Britannia enzovoort. En de gedachte is daarbij dat Engeland, Brittannië of hoe dat maar genoemd mag worden, geacht wordt, de zeeën, de zeven zeeën, die, ik weet niet welke dat allemaal zijn hoor, maar de zeven zeeën te bedwingen, te beheersen namelijk. Maar daarachter, kijk, dat heeft natuurlijk weinig zin, zeeën te beheersen. Maar daarachter zit natuurlijk typologie, ik weet niet of iedereen dat nog weet. De gedachte is namelijk dat Brittannië inderdaad de volkeren, niet de zeeën, maar de volkeren, waarvan de zeeën in beeld zijn, de volkeren zou beheersen. En in ieder geval, ook zonder typologie, is de gedachte dat waar men de zeeën beheerst, daar beheerst men inderdaad de volkeren, is de gedachte. Ook zonder typologie, gewoon. Dat is helemaal zo, hè? Dan heeft men de wereld onder controle. Nou goed, 100 jaar geleden was nog sprake van het Great British Empire. Daar is niet al te veel meer van overgebleven. En je kunt een Brit in het algemeen flink kwaad maken door te vragen waar die G achter op zijn auto eigenlijk voor staat. Hè? GB staat er dan achterop. Hè? Dan moet je eens vragen waar die G voor staat. Nou goed, kun je lachen. Maar dat even te zeggen. Er is niet zoveel van overgebleven, maar de gedachte erachter is een heel duidelijke. De gedachte is namelijk dat men vanuit het schip inderdaad niet alleen, dat men in het schip niet alleen zorgt dat men niet verdrinkt. Dat is wel het minste natuurlijk. Maar de bedoeling is inderdaad dat men de golven en daarmee de volkeren beheerst. Beide dingen zijn ook inderdaad waar, met betrekking tot de gemeente. De gemeente wordt geacht een schip te zijn, of in het schip te zijn, net zo u wilt. Maar wordt geacht een schip te zijn. De bedoeling is namelijk dat wij die leven te midden van de volkeren, in de zeeën dus, dat wij inderdaad in die volkeren niet ten onder gaan, omdat we er eigenlijk niet bij horen. Maar de uiteindelijke bedoeling is wel degelijk dat die volkeren zelfs door de gemeente beheerst, dan wel bedwongen worden. Maar daar moet ik bij zeggen dat het niet de bedoeling is dat dat nu al gebeurt. Want dat ligt in de toekomst, namelijk na de opname van de gemeente pas. Maar niettemin, diezelfde waarheid blijft bestaan. En waar je in de Bijbel ook dat schip met inzittenden tegenkomt, heeft het altijd volstrekt dezelfde betekenis. Het is inderdaad een uitbeelding van de gemeente. Waarna natuurlijk altijd iemand zegt, maar kan het niet een beeld zijn van een Israël wat verstrooid is onder de volkeren en onder de volkeren toch niet ten onder gaat om alsnog de volkeren te beheersen? En dan zeg ik, ja, dat is logisch natuurlijk. Want waar het een beeld is van de gemeente, dan moet het een fase lager net zo goed een beeld zijn van Israël. Maar typologie in de Bijbel heeft kennelijk ten doel gemeentelijke waarheid te verbergen. En dus gaat het in de eerste plaats dan toch echt over de gemeente. Al is de Israëlitische toepassing van het een en ander bepaald ook niet ver gezocht. Maar primair altijd de gemeente. Dat geldt zelfs voor het bootje van Jona. En dat geldt voor het bootje van Paulus enzovoorts. Hè. Nou goed, ik ga daar niet verder over praten. Het moet maar duidelijk zijn. Zij gingen, staten. Zij gingen uit en traden terstond in het schip. Dat is een aardige uitspraak. Ik weet wel, het is typologie, dus voor velen betekent het helemaal niets. Maar niettemin, als het al wat betekent, wil het zeggen dat de discipelen vanaf het allereerste begin, sinds de opstanding van Christus, deel uitmaakten van die gemeente waartoe ook wij behoren. Zij zaten meteen in het schip van Paulus, om het dan maar zo te zeggen. Dat is de gedachte. En let op het terstond, hè? Want daar staat er niet voor niks bij. Ik wijs er altijd op. Je leest over dat soort uitspraken heen, maar niettemin, dat is wel waar het precies om gaat. Als wij bijvoorbeeld in Matthäus lezen en Jezus is terstond opgeklommen uit het water, dan heeft dat terstond de grootste betekenis. Want dat hij uit het water kwam na zijn doop, dat zal een duidelijke zaak zijn. Maar als erbij staat hij is terstond opgeklommen uit het water, is het gewoon de verwijzing naar dat hij terstond, onmiddellijk namelijk, zou opstaan uit de dood. Want dat is waar het een uitbeelding van is. En het bijzondere is immers dat waar de mens normaal gesproken pas zou opstaan op de jongste dag, ten laatste dagen, daar stond de Heer onmiddellijk op uit de dood. Nou ja, op de derde dag, maar dat is heel wat eerder dan de laatste dag, zal ik maar zeggen. En typologisch staat er dan Jezus terstond opgeklommen zijnde uit het water enzovoorts. Nou, hier staat net zoiets, terstond. Zij traden terstond in het schip. En dat terstond is historisch voor ons van geen enkel belang. Dat betekent dat dus gewoon dat ze onmiddellijk het schip ingingen. Ja, nou ja, dat zal wel. Maar wat het voor ons betekent, is dat inderdaad zij vanaf dat allereerste begin deel uitmaakten van diezelfde gemeente waar wij ook deel van uitmaken. Dat betekent dus dat inderdaad het ontstaan, de opbouw van de gemeente niet wachtte tot de bediening van de apostel Paulus, zoals nogal eens gedacht wordt. Maar inderdaad, het ontstaan van de gemeente vinden we gewoon op de eerste paasdag, de opstanding van Christus uit de dood. Terstond gingen zij ook het schip in. Dat is de gedachte. Ze traden terstond in het schip en in die nacht vingen zij niets, staat er dan laconiek. De gedachte is dat men 's nachts inderdaad vist, dat zal ook wel zo wezen, maar zij vingen niets. En dan staat er, vers 4, en als het nu morgen stond geworden was, stond Jezus op de oever. Doch de discipelen wisten niet dat het Jezus was. Daar vind je de uitdrukking van de opgewekte Christus. Jezus staande op de oever. Doch de discipelen wisten niet dat het Jezus was, want wat er uitgedrukt wordt is inderdaad tegenwoordige waarheid, namelijk de Heer is er wel, houdt ons in het oog, zal ik maar zeggen. Bij andere gelegenheid hield de Heer zijn discipelen in het oog vanaf een hoge berg, zelfs in het duister. Hier hield hij in het oog vanaf de oever, maar dat maakt verder niks uit. Hij is dus in zekere zin bij hen, zonder dat zij hem als zodanig kennen of herkenden. Want hij verbergt zich in onze dagen, dat is nu nog zo. Ik blijf altijd zeggen, wij als gelovigen zijn er dikwijls van overtuigd dat de Heer bepaalde dingen doet in ons leven enzovoorts. Maar je kunt die dingen nooit bewijzen, aan niemand niet, ook niet aan broeders of zusters. Te bewijzen valt er niks, want het is niet te zien. Dan heb je dus ook geen getuigen en dan valt er niks te bewijzen. Je kunt er wel geloven. Ik zeg altijd, je moet daar verschrikkelijk voorzichtig mee zijn. Want je kunt jezelf ook makkelijk wat wijs maken. Maar goed, daar gaat het ook verder niet om. Maar de gedachte blijft dat de Heer inderdaad zich verbergt. Dat blijft hier ook zo, maar er wordt later nog op teruggekomen, dus dat doe ik dan ook wel. Maar er staat, de discipelen wisten niet dat het Jezus was. En Jezus zeide tot hen, hebt gij niet enige toespijs? Zij antwoorden, nee, waarbij toespijs niet is naspijs, maar bijspijs. Zoals het woord trouwens in het Nederlands eigenlijk ook gewoon zegt, hè. Ertoe wil zeggen erbij, niet erna, maar erbij. De gedachte is of er ook nog vis is bij het brood. Want dat hoort nou eenmaal zo, dat weet u toch, hè? Bij brood hoor je vis. Sinds Johannes 6, in elk geval. De 5 broden en de 2 visjes. Waar de Heer op de berg was en zijn discipelen deed nederzitten. En het volgende verhaal in Johannes 6 is inderdaad dat van de Heer op de berg en de discipelen in een bootje op de woeste zee. Hetzelfde verhaal, hè? Nou goed, daar ga ik verder niet op in. Heb gij niet enige toespijs? Is er niet vis? Zij antwoordden hem, nee. En hij zei tot hen, werpt het net aan de rechterzijde van het vis en gij zult vinden. Zij wierpen het dan en konden het zelf niet meer trekken vanwege de menigte der vissen. Ik vind het een schitterend verhaal altijd. Want kijk, dit letterlijk en historisch is dit natuurlijk gewoon niet alleen overbodig, maar zelfs onzin. Vissen namelijk weten niet aan welke kant van de boot het net hangt en of het nou 2 meter naar links of drie, hoe breed is een boot eigenlijk trouwens? Enige meters naar links of enige meters naar rechts hangt, dat zal toch ook wel, dat zal toch ook niet uitmaken. Niettemin. Ze moeten dat zo doen. Werpt het net aan de rechterzijde van een schip. Het kan alleen maar zo zijn dat dat een rijke typologische betekenis heeft. Dat kan nou eenmaal niet anders. Hè? Je kunt natuurlijk altijd zeggen, ja, als wij vissen en het evangelie prediken, dan moeten wij dat wel doen zoals de Heer het ons opgedragen heeft. Zo van, die zei dat het net aan de rechterkant moet en niet aan de linkerkant. Maar legt u mij dan eens uit hoe, op welke wijze wij het evangelie zouden moeten prediken. Hoe wij mensen zouden moeten vissen. Waar staat dan in de Bijbel hoe wij dat moeten doen? Welke methode is goed en welke methode is verkeerd? Ja, daar kun je cursussen in volgen, dat weet ik wel. Maar waarom dat zo is, dat lijkt me ook duidelijk, hè? Omdat de schrift het domweg niet zegt, hoor. Echt niet. Je vindt in de Bijbel alleen voorbeelden van hoe men het evangelie predikt. Hoe Petrus het deed, hoe Paulus het deed. En die deed het nog heel verschillend ook, zodat we dan nog niet weten hoe het moet. Ja, dat is toch zo, hè? Kortom, daar komen wij niet verder mee. Zo ligt het ook niet. De vraag is niet welke les wij eruit trekken. De vraag is, wat heeft de Heer daarmee aan willen geven? En dat is uiteraard heel interessant. Want men moest het net werpen aan de rechterzijde van het schip. En niet aan de slinkerzijde. De slinkse zijde is het trouwens. De linkerzijde. Dat geloof je misschien niet, maar het is me ontgaan. Ik las van de week een oud boek. Een gedicht, geloof ik. Nee, ik heb van die buien soms. Zoals morgens vroeg geweest zijn. Maar in ieder geval, daar las ik inderdaad over de slinkse kant van iets. In oud-Nederlands, een paar honderd jaar terug. De slinkse zijde. Dat is wat wij nu gewoon noemen de linkerzijde. Maar het heette echt slinks. Ik wist het niet eens, die S is gewoon, aan het begin is gewoon weggevallen. We hebben het woord slinks en recht, die beide woorden hebben we met elkaar min of meer in overeenstemming gebracht. En we spreken dus nu over links en rechts en linker en rechter. Die woorden lijken dan lekker op elkaar, dat is makkelijker dan, maar vroeger leken ze minder op elkaar, maar gaven wel duidelijk de exacte betekenis weer. De rechterzijde is per definitie de rechte en de goede kant. En de linkerkant is oorspronkelijk de linke, dan wel de slinkse, want dat is heus hetzelfde. De linke, ofwel de slinkse kant, namelijk helemaal de verkeerde. Want dat betekent het gewoon de verkeerde kant. In het Nederlands. En in het Engels trouwens ook. En nog weer andere talen ook. Maar we zijn die begrippen nou eenmaal kwijtgeraakt. Er kan maar één kant goed zijn en één andere kant is verkeerd. Werpt het net aan de rechterzijde in te interpreteren dus als de goede zijde van het schip. En gij zult vinden. Zij wierpen het dan en konden het zelf niet meer trekken. Daar vingen ze inderdaad. En aan de linkerkant vingen zij niets. Er kon nog wat anders bij. De linkse kant hier. De linkerkant komt bovendien overeen met de nacht. Want het was 's nachts dat men viste met het net. Aan de normale kant trouwens van het schip, dat is bakboordzijde. Links, ja. Of dat zijn per traditie ontstaan te zijn. Hoe die schepen eruit zagen van deze discipelen, heb ik ook geen idee van. Dat weten wij ook niet. Naar oude traditie zat aan de rechterkant van het schip een roer. Het lijkt me erg onhandig. Tegenwoordig zit het allemaal altijd achteraan. En soms achter en vooraan, heb ik begrepen. Het moet voorzichtig zijn met Scheveningers in de zaal. Vooruit. Dus precies weet ik het ook niet. Maar de naam stuurboordzijde voor rechts, voor de rechterkant van het schip, komt natuurlijk gewoon omdat dat de kant was waar ooit het roer zat. Kan toch niet anders. Maar dat is dus niet de kant waar je een net buiten moet hangen, want dan wordt het schip onbestuurbaar, is het idee. Hè? Dat is wat men van dit schriftgedeelte nog wel eens maakt. Zo van, normaal hangt het net links, want dan kan je aan de rechterkant, zoals het hoort, het schip besturen, aan stuurboordzijde. En als het net aan stuurboordzijde hangt, dan valt het schip niet te besturen. En dat is dan wat men er nog mee doet. Dan zegt men, nou ja, dat betekent dat wij ook niet weten waarheen wij gaan zullen als wij het evangelie gaan prediken. Maar we doen het maar gewoon. Hè. En waar we dan terechtkomen, dat weten wij ook niet. Dat is dan ongeveer het verhaal. Nou ja, of dat zo is, weet ik niet. En hoe dat bij deze schepen was, weet ik ook niet. Daar staat trouwens ook verder niks bij. Maar er is natuurlijk wel iets aan de hand. Want we vinden de tegenstelling tussen link en recht. Maar we vinden ook de tegenstelling tussen nacht en dag. En daar vinden wij duidelijk in waar het werkelijk om gaat. Want aan die nachtzijde, aan de linkerkant komen we, dat is weliswaar de gebruikelijke kant, maar daar komen wij uiteraard terecht bij Israël in het algemeen en eigenlijk in het bijzonder bij het Joodse volk, levend onder de wet, onder de duisternis namelijk van de wet. Een Joodse volk voor wie in de eerste plaats de zegeningen van het nieuwe verbond bestemd waren. Dus het is logisch dat het evangelie ook inderdaad gepredikt zal worden. Aanvankelijk en primair tot de Joden, dat is ook terug te vinden twee hoofdstukken verder, namelijk in Handelingen 2, waar de apostel Petrus niet zegt ik ga vissen, maar daar doet hij het gewoon en waar hij zich inderdaad rechtstreeks richt tot de mannen van Jeruzalem, tot de Israëlitische mannen, heet het in vers 22, of hoe hij ze maar adresseert, maar in ieder geval tot de Joden. In de eerste plaats in Jeruzalem. Dat is wat hij doet. Dat ligt ook voor de hand, maar het ligt net zo voor de hand als het uitwerpen van het net aan de linkerzijde van het schip. En hoe voor de hand liggend het ook is, het is de verkeerde kant. Het is niet de bedoeling dat men daar vist. Bovendien, in het duister gaat dat al helemaal niet. Want, laat ik u dan dit zeggen, het Joodse volk werd geacht te wandelen in duisternis. Dat is die duisternis uit Jesaja, ja, zeker wel. Te wandelen in duisternis, namelijk onder de duisternis, eigenlijk zelfs de verduistering, zoals die veroorzaakt werd door de wet. En het is juist de wet en de duisternis van de wet geweest, waardoor het Joodse volk als zodanig inderdaad verhinderd werd om tot geloof te komen. Het gebeurde dus ook niet. En dan heb je de duisternis van de nacht en de linkerzijde van het schip bij elkaar. Het lag wel voor de hand, het was zo gebruikelijk, zo hoorde het nou eenmaal, maar het leidde tot niets. Wel, het was gebruikelijk, zo hoorde het nou eenmaal dat het evangelie gepredikt zal worden eerst aan de Jood, maar inderdaad, het leidde tot niets. Dat is ook het antwoord op de vraag. Hebt gij niet enige toespijs? Zij antwoordden hem, nee, het heeft geen resultaat namelijk. En de prediking van het evangelie aan het Joodse volk als zodanig, en met name dus in Jeruzalem, leidde inderdaad niet tot enig resultaat. En voor zover daar mensen in Jeruzalem uit het Jodendom tot geloof kwamen, bleek dat zij niettemin bleven vasthouden aan het oude verbond, hoewel zij tot geloof gekomen waren in de middelaar van het nieuwe verbond uiteraard, maar zij bleven vasthouden aan het oude verbond en aan de wet. Dus inderdaad, en het einde van het verhaal is ook in de eerste plaats de ondergang van de Joodse christengemeente, als ik het zo mag zeggen, in Jeruzalem en uiteindelijk zelfs de ondergang van heel Jeruzalem. Maar wel degelijk eerst van de gemeente in Jeruzalem. En waarom dat gebeurde? Wel eenvoudig, omdat men bleef vasthouden aan het oude verbond. Zodat het einde van het verhaal inderdaad is dat er geen resultaat is gevonden in de prediking van het evangelie aan het Joodse volk. Let op, ik zei niet de Joden, ik zei het Joodse volk, want daar hebben we het over. Het zou namelijk moeten leiden, feitelijk, tot de bekering van het Joodse volk als zodanig. Maar dat is inderdaad niet gebeurd en zij vingen dus die nacht niets. Waarna de Heer zegt, werp het net aan de rechterzijde en de goede kant van het, betekent dat letterlijk dus, aan de rechterkant en de goede kant van het schip. Waarom is dat de goede kant? Het is de ongebruikelijke kant, maar waarom is het de goede kant? Wel heel eenvoudig, omdat de beloften in het Oude Testament, de beloften namelijk omtrent een nieuw verbond, omtrent eeuwig leven, omtrent een eeuwig koninkrijk zelfs, maar de beloften in het Oude Testament werden nou eenmaal gegeven, daar gaat hij weer, werden gegeven aan Abraham, vervolgens vererfd aan Isaac, en niet aan Ismaël, overigens, daarna vererfd aan Jacob, en niet aan Esau, overigens. En van Jacob werden diezelfde beloften, nog steeds diezelfde beloften, werden vererfd aan Ephraim en niet aan Juda. En dat is Genesis 49, geloof ik. 48, 49. Waar Jacob inderdaad zijn zonen, dan wel zijn kleinzonen, eventueel zegent. En de hele gedachte is dat het eerstgeboorterecht in verband dus met deze beloften, want dat hangt allemaal met elkaar samen, het eerstgeboorterecht in verband met deze beloften ging van Abraham niet naar Ismaël, maar naar Isaac, niet naar Esau, maar naar Jacob, en niet naar Ruben, en ook niet naar Juda, om het ingewikkeld te maken dan, maar in ieder geval niet naar Juda, hoewel daaruit de koning zou moeten voortkomen, maar ging niet naar Juda, maar naar Ephraim. Of meer in het algemeen dan inderdaad naar Jozef. Zodat weliswaar de koning, de scepter zou ik bijna zeggen, zodat weliswaar de koning zou voortkomen uit Juda, want dat is wat Jacob zegt, min of meer, hè, maar in ieder geval de schrift zelf interpreteert het zo, dus ik houd het daar maar op. De koning en daarmee de middelaar van het nieuwe verbond enzovoorts, hij zou voortkomen inderdaad uit Juda, dat is wat er staat. Maar het eerstgeboorterecht als zodanig, in verband met deze beloften en dus in verband met het nieuwe verbond, dat immers de vervulling brengt van deze beloften. Het eerstgeboorterecht als zodanig ging inderdaad naar Ephraim, dan wel naar Jozef. Zodat als dat nieuwe verbond gepredikt gaat worden, dan kan dat alleen maar op grond van de verschijning van de middelaar van het nieuwe verbond, inderdaad uit Juda, maar dat is de Heer Jezus zelf, en dat is hier in Johannes 20 al geregeld. Dat wil zeggen, hij staat daarop uit de dood, en bij die gelegenheid blijkt hij te zijn, en is hij ook definitief, de beloofde koning uit het huis van Juda, dat wil zeggen de beloofde Messias, dat kan niet missen. Maar als daarna dat gepredikt gaat worden, zou dat eerst eigenlijk gepredikt moeten worden aan, dan wel, het zou eerst terecht moeten komen bij Ephraim. Dat is niet anders. Dat blijkt uit de zegeningen, zoals in het Oude Testament door Jacob worden doorgegeven, maar daarmee niet alleen, want het blijkt net zo goed uit de profetieën die later in de profetische boeken dan gegeven worden.
En met name zelfs Jeremia 31, de profetie over het nieuwe verbond, letterlijk dat komen zou ter vervanging van het oude. Want hoe dat ook zij, ook dat hoofdstuk spreekt in de eerste plaats, primair, en zeker de hele eerste helft van het hoofdstuk. Het hoofdstuk spreekt niet over Juda, het spreekt inderdaad over Efraïm. En zelfs als het nieuwe verbond dan letterlijk genoemd wordt, dan wordt nog gezegd dat er gesloten zal worden met Efraïm eerst. Want daar staat het eerst dan nog, en dan pas Juda. Dat hoe je dat ook keert of wendt, en hoe je ook de profetieën met elkaar vergelijkt, daar staat gewoon dat het terecht zal komen in de eerste plaats, niet bij Juda, maar wel bij Efraïm, dan wel eventueel bij Jozef, want het komt op hetzelfde neer, hè? Want Efraïm is weer de zoon, erfgenaam van Jozef. Dus dat is heel de gedachte. De goede kant, om het evangelie te prediken, van het Nieuwe Testament, het Nieuwe Verbond, zou dus inderdaad moeten zijn dat de zaligheid gezonden zou worden naar Efraïm. En ik kies die uitdrukking natuurlijk niet voor niks, zo hè. Zo bijna zeggen, het zij u dan bekend dat de zaligheid naar Efraïm gezonden is en die zal horen. Nou ja, zo staat het niet in Handelingen 28, dat is het laatste hoofdstuk van het volgende Bijbelboek, maar in het laatste hoofdstuk van dit Bijbelboek wordt wel degelijk gesuggereerd, punt 1, dat het evangelie, de zaligheid dus, terecht zou komen, niet bij de Joden, maar ergens anders, dat wil zeggen, niet aan de linkerkant, want het is nou helemaal toch verkeerd, niet bij de linkerkant, maar aan de rechterkant, en de conclusie moet dan zijn, niet bij de twee stammen, maar bij de 10 stammen, terwijl het volgende Bijbelboek eindigt met te zeggen, de zaligheid komt terecht niet bij de Joden, maar is gegaan naar de heidenen. Ja, en daar kan ik nooit nalaten erop te wijzen dat dat gezegd wordt in Rome, dat is het eind van het volgende Bijbelboek, en het daaropvolgende Bijbelboek is de brief aan de Romeinen inderdaad, waarin de grondwaarheden van het evangelie verklaard worden. Maar ik kan nooit nalaten erop te wijzen dat wij vele aanwijzingen hebben, voor een deel uit de Bijbel, voor een deel ook uit de kerkgeschiedenis zal ik maar zeggen, dat deze gemeente in Rome eigenlijk helemaal niet Romeins was, maar dat deze gemeente in Rome feitelijk Brits was. En gehuisvest was inderdaad in het zogeheten Britse paleis. Ik kan het ook niet helpen, dat is nou eenmaal geschiedenis. Zodat de gedachte is dat weliswaar hier een gemeente was in Rome in plaats van in Jeruzalem. En dat de zaligheid dus naar de heidenen gezonden werd en dan wordt gedacht aan Rome. Maar als je in Rome de gemeente zou bezoeken, zou je merken dat de kans was groot dat daar het Keltisch inderdaad de voertaal was. En daarmee hebben we de kortsluiting weer tussen Rome, Brittannië en inderdaad Efraïm, want daar kom je dan op terecht. Nou goed, we hebben er vaak genoeg over gesproken, dus ik zal het nou niet meer doen. Maar het lijkt me dat dit de enige echte betekenis is van deze gedachtegang, dat het net inderdaad eerst aan de linkerzijde van het schip geworpen wordt en daar vangt men inderdaad niks. Komt overeen met Handelingen 28, dat het Joodse volk officieel ongelovig is, het volk als zodanig, begrijpt u me goed, het Joodse volk als zodanig ongelovig, dat geldt ook voor de Joodse leidslieden in Rome, en hen wordt dan door de apostel Paulus uitgelegd dat de zaligheid ook terecht is gekomen bij en gezonden is aan de heidenen, die wel degelijk horen, maar dat is ook inderdaad recht. Want dat is een overeenstemming met de oud-testamentische profetieën in de eerste plaats, met de belofte zelfs in de eerste plaats, waarbij de zaligheid terecht zou komen, inderdaad bij het andere deel van Israël en dus bij heidenen. En het is een overeenstemming met de profetieën die dat ook vele malen zeggen. Bovendien komt het overeen met woorden die de Heer al veel eerder gesproken had tot zijn tijdgenoten, vind ik altijd erg duidelijk. Waar de Heer die gelijkenis vertelt van die ontrouwe, hoe heet dat, ontrouwe wijngaardeniers of zoiets. Die lui die die wijngaard beheren en die verzuimen de vrucht van de wijngaard te brengen tot hun Heer. Uiteindelijk zendt die Heer zijn zoon naar deze wijngaardeniers en dan wordt de zoon gedood, weet je wel. Zo van, we doden die zoon, want hij is de erfgenaam. En als we die zoon doden, dan zijn wij nu erfgenamen, want bij gebrek aan zonen gaat de erfenis immers naar personeel, hè? Sinds Abraham is dat al zo. Nou goed. En dan, de Heer vertelt deze gelijkenis en vraagt dan aan de omstanders, en bijzonder aan de fariseeën trouwens, want het staat erbij. Hij vraagt hen, wat zal die Heer van die wijngaard nou doen met deze wijngaardeniers? En dan zeggen zij, deze wijngaardeniers, of deze fariseeën, die zeggen, hij zal die wijngaardeniers ombrengen. Hij zal hen een kwade dood aandoen, staat er zo ongeveer vertaald. Hij zal een kwade dood aandoen en hij zal de wijngaard aan anderen geven die hun, aan andere beheerders zal ik maar zeggen, die hun vrucht wel op hun tijd zullen voortbrengen. Nou, dat is heel de vraag, heel de kwestie. Namelijk de Heer beantwoordt dat ook en zegt dan ook dat het koninkrijk van hen zal worden weggenomen, van die fariseeën namelijk, want zij zijn die ontrouwe wijngaardeniers. Het koninkrijk zal, want dat is de wijngaard, het koninkrijk. Eigenlijk is de wijngaard de belofte van het koninkrijk, maar goed, hè. Maar het koninkrijk zal van hen weggenomen worden en zal gegeven worden aan een ander volk wat inderdaad wel zijn vrucht voortbrengt. Die zegt het gewoon, zal gegeven worden aan een ander volk. Aan welk volk? Oh, nou we het er toch over hebben, dat is wel leuk eigenlijk. Even kijken. Het zal gegeven worden, zaligheid, wijngaard, koninkrijk, het zal gegeven worden aan een ander volk. Dan zeggen wij natuurlijk, als we een beetje van bedelingen en zo weten, niet waar, dan zeggen wij gewoon, nou, aan de gemeente. Maar dat kan niet. Het eindresultaat is correct. Het eindresultaat is correct, maar je kan het zo niet zeggen. Je kan niet zeggen, het wordt gegeven aan de gemeente. Dat kan namelijk niet, want wat is de gemeente dan voordat het koninkrijk ontvangen heeft? Voordat het de zaligheid ontvangen heeft, wat is de gemeente dan? Dat is niet eens een volk. Dat wil zeggen, de gemeente wordt pas een volk. Doordat en omdat het de zaligheid ontvangen heeft. Maar de zaligheid als zodanig kan dus nooit gegeven worden aan een volk, namelijk de gemeente. Dat kan dus niet, hè. Zodat we weer met het bekende probleem zitten. Wat is dat volk? Wie is dat volk aan wie de zaligheid gegeven wordt? Wel, het is net zo'n volk als het Joodse volk. Het wordt van het ene volk weggenomen en aan het andere gegeven. De Heer kruist als het ware zijn armen. En er zullen wel mensen, misschien heeft Petrus wel gedacht, zo moet het niet. Want Manasse is de oudste. Of zoiets, hè. Ik hoop dat u tenminste het allemaal volgt zo. Hè. Zo moet het niet, want dat is verkeerd om. Maar het is een heel duidelijk Bijbels beeld, wat uit de geschiedenis van de aartsvaders in ieder geval bij elke generatie opnieuw naar voren komt, dat namen de eerste en de tweede, de een en de ander om zo te zeggen, verwisseld worden. En als het dus van de Joden wordt weggenomen, die zaligheid, het koninkrijk, aan wie wordt het dan gegeven? Dan zeggen we aan de gemeente, nee, daardoor ontstaat de gemeente. Maar aan wie het gegeven wordt, inderdaad aan Efraïm. Kan er niet missen, zit daar ook duidelijk in, hè? Hoe je dat ook keert of wendt. De Heer voegde trouwens nog uitspraken aan toe, aan deze dingen. De steen die de bouwlieden versmaad hebben, is geworden tot hoofd des hoeks. Dat is van de Heere geschied en het is wonderlijk in onze ogen. Wat betekent dat, vraagt de Heer. En ik krijg er uiteraard geen antwoord op. Maar wij weten wat het is. Het is de rots der ergernis waarover het Joodse volk levend onder de wet struikelde. Wandelend in duisternis struikel je gewoonlijk over alles. En dat is ook inderdaad wat er gebeurt. Dus zegt Petrus later, 1 Petrus 2. Maar voor degene die geloven is die steen, diezelfde steen der ergernis, is geworden tot hoofd des hoeks, tot de top van het bouwwerk, namelijk tot hoofd van de gemeente. Dus eveneens 1 Petrus 2, maar bovendien natuurlijk Efeze 2. Nou, ik hoop dat u dit zo gauw volgt. Want ik kan er moeilijk uitgebreid op ingaan zo. Ja?
Ik heb dit zo gezien dat sluitsteen is dus in een bol, in een spitsbol. Dat is zo ingegaan.
Dat kan, ja.
Links en rechts steun vindt die sluitsteen.
Ja.
Impliceert dat wijst dat links en rechts bij elkaar gebracht wordt?
Het probleem is dat die in verband met die steen, ook die steen des Hoogs Hoeks, niet gesproken wordt over de constructie van zo'n boog. Maar wordt gesproken over de constructie van een bouwwerk als zodanig. Die boog is natuurlijk wel aardig, want inderdaad, die boog die blijft staan op basis van de gesloten de stenen die boven bij elkaar komen. En theoretisch dus, en zelfs in hoge mate, de middelste. Die is meestal ook apart van vorm, hè? De top, ja. Maar dat is niet de hoogste steen van het bouwwerk als zodanig, de hoogste steen van de boog. En normaal gesproken gaat het bouwwerk daar verder omhoog. Dus ik ben niet geneigd om het daarop van toepassing te brengen, rechtstreeks. Je kunt het wel omdraaien. Ik denk dat het een en ander wel degelijk geestelijke waarheid uitbeeldt. Maar dat is een ander verhaal. Het gaat erom of de uitspraken in de Bijbel ook daarop van toepassing zijn. En dat denk ik niet. Dus nou is de vraag dus waar denk ik dan dat het op slaat? Nou, ik denk dat de uitspraak slaat op de piramide. De vorm van de piramide. Daar hebben we nog wel wat aanwijzingen voor. De piramide is pas af als de topsteen daarop staat, waarna wij even een dollar uit onze zak halen. Nou ja, die heb ik toevallig niet bij me. Moet ik toch eens voor zorgen langzamerhand. Hè. Een dollar, want daarop staat het zegel van de Verenigde Staten. Dat schijnt Manasse te zijn, maar dat even tezijde. Heeft er niks mee te maken verder. Maar daarop vind je de afbeelding van een piramide op de enige echte manier, de traditionele manier. Een piramide namelijk met een losse topsteen. Die hangt er namelijk los boven. En zo hoort het ook, want die beruchte, beroemde, ik weet niet hoe ik het zeggen moet, die piramide, die grote piramide uit Egypte, dat kun je bijna niet zien, omdat het ding zo kolossaal is, maar die is echt niet af en ook nooit af geweest. Daar zit geen top op, die is plat van boven. Nou, een beetje afgerond in de loop der duizenden jaren. Maar daar is geen top op en is er ook nooit op geweest. Men wil het weliswaar niet weten, want wetenschappers zijn over het algemeen geneigd elkaar na te praten. Koop maar eens een wetenschappelijk boek, dan weet u meteen hoe het gaat. Die praten elkaar na en na en na de loop der eeuwen, dus de... Er is niks origineels aan, gewoonlijk. Het hele punt is dat men van elkaar gewoon overneemt is een piramide en die is wat gecorrodeerd, wat verinneweerd, heet zoiets trouwens, in wat eenvoudige Nederlands, wat verruineerd. Kortom, de mantel van de piramide is eraf, dat is waar. En men veronderstelt dat de top er ook afgesleten is. Maar niettemin, er is uit de oudheid bekend dat die top er nooit op gezeten heeft. En iemand als Herodotus, die de piramide nog gezien heeft en beschreven heeft, maar gezien heeft met gladde dekstenen, gepolijst en wel. Die steen is allemaal weg, hè? Die heeft men weggehaald. Maar die heeft de piramide nog glad gezien, zodat die het zonlicht inderdaad weerspiegelde enzovoorts. Een fantastisch gezicht geweest zijn. Maar die beschrijft diezelfde piramide ook zonder top. Dat wil zeggen, die top heeft er nooit op gezeten. Maar dat is nou net wat de piramide uitbeeldt. Het vierkante grondvlak drukt immers uit aardse en eigenlijk van nature vergankelijke, maar in ieder geval zienlijke dingen, want dat is de vier. En het drukt zich dus uit in een regelmatige vierhoek, dan heb je gewoon een vierkant dus. En de enige andere hoek van het bouwwerk wordt gevonden inderdaad middenboven aan de top. En de vier hoeken gaan via de vier zijden van de piramide inderdaad naar boven, ze komen dus inderdaad bij elkaar. Maar het hele punt is, daar waar de vier tot één gemaakt zou worden, dat is echt bijbelse systematiek hoor, vier wordt één. Waar de vier tot één gemaakt zou worden, daar gebeurt het niet. Dat wil zeggen, die één komt niet, die één is er niet. Iedereen weet dat hij er moet zijn en de oppervlakkige kijker merkt het ook niet. Want in onze gedachten maken wij het beeld compleet, zal ik maar zeggen. Natuurlijk zit er een top op, totdat iemand zegt, hé, er zit helemaal geen top op. Oh ja. Maar dat maakt niet uit, in onze gedachten is hier wel, daar komt het op neer. Maar dat is nou net waar het om gaat, want die vijf, die is immers altijd verborgen. We hebben er trouwens over gesproken, mede naar aanleiding van Johannes 19. Daar ging het ook steeds om die 4-1 verhoudingen, die vier die tot de vijf zou moeten leiden enzovoorts. Maar die vijf is er niet. En zo is het nou maar net. Want die vijf, die top van de piramide, dat is die, theoretisch is dat één steen. In de vorm van heel de piramide overigens. Andere afmetingen, maar wel in dezelfde vorm. En dat is nou precies de top die ontbreekt. En als die top ooit zichtbaar wordt en erop gezet wordt, dan is de piramide de vervulling van de top en dan is de top de vervulling van de piramide. Pas dan is er een piramide. En ook zonder de piramide is de top een piramide. Heb je dat? De top heeft de vorm van een piramide. Maar als de top op de grote lichaam gezet wordt, zal ik maar zeggen, dan blijft het één piramide en is de piramide de vervulling van de top. Maar andersom, de top is de vervulling van de piramide. Maar als de top er niet op zit, is het ding geen piramide immers. Nou, dat is nou Efeze. Nou sta ik Efeze 1 en 2 te verklaren. Want in Efeze 2 wordt gezegd dat, dat Christus geworden is tot hoofd des hoeks. Men leest meestal hoofd des hoeks van het fundament, maar dat leest men dan verkeerd. Dat kan namelijk niet, om de eenvoudige reden dat we ons dan ogenblikkelijk afvragen wie die andere hoekstenen zijn van het fundament. Dat klopt dus niet. Nee, als het fundament een hoek heeft, dan heeft hij er meer dan één, dat kan hij missen. Daar is de vraag, wie zijn de andere hoekstenen van het fundament? Dan is Christus één van de meerderen. Maar dat kan dus niet. Maar er staat ook hoofd des hoeks, dat betekent inderdaad de top. En dus niet van het fundament, maar van het bouwwerk wat daar beschreven wordt. Maar dat is het eind van hoofdstuk 2. Maar aan het eind van hoofdstuk 1, in het laatste vers daar, staat dat Christus, dat de gemeente het lichaam is van Christus. En dat de gemeente de vervulling is van degene die alles in allen vervult. Zodat daar staat dat Christus hoofd is van de gemeente. Dat staat er in elk geval letterlijk. En daarna staat er dat de gemeente de vervulling is van Christus en dat Christus de vervulling is van de gemeente. En het plaatje van de piramide past daar volstrekt, maar dan ook volstrekt op in alle opzichten. Ongeacht hoeveel kamers men in het ding inmiddels gevonden heeft. Ik heb er niks meer over gehoord, jullie wel? Nee. Nou goed. We hebben het een andere keer dan wel weer eens over. Maar heel die gedachte is dat de bouwlieden, de zonen in het Hebreeuws trouwens, de steen verwerpen. Maar niettemin, diezelfde steen krijgt de allerbeste, allerhoogste positie in het bouwwerk. Namelijk de top. En de heer vraagt het ook zijn tijdgenoten, wat is dat dan? Het is uiteraard een illustratie van hoe inderdaad de zaligheid dan wel het koninkrijk gods gegeven werd aan een ander volk. Van het ene werd afgenomen en gegeven werd aan een ander. Nu we het er toch over hebben. Paulus zegt in Jesaja, in Romeinen 10, dat de zaligheid gegeven werd aan een ander volk om het eerste tot jaloersheid te verwekken. Dat wil zeggen, de zaligheid werd gegeven aan een ander volk om de Joden, die het niet hebben wilden, vervolgens tot jaloersheid te verwekken. Daarna zegt hij dat het andere volk Lo-Ami was. Het was namelijk geen volk. Dat wil zeggen, dus Grieks vertaald. Maar het was namelijk niet Gods volk. Het was Lo-Ami. En aan een volk dat Lo-Ami is, wordt de zaligheid gegeven om wat Ami was tot jaloersheid te verwekken. Nou, dat kan niet missen. Nemen we Hosea erbij, zoeken wij op en blijkt Lo-Ami de aanduiding te zijn van inderdaad van een Israël wat vervreemd is geraakt van het burgerschap Israëls. Met een term uit Efeze 2 dan maar weer. Maar dat is de gedachte. De bekende verwisseling. Nou, dat is het ongetwijfeld wat hier naar voren gebracht wordt. En dat is natuurlijk niet voor het eerst hier in Johannes 21. En ik praat er dus ook niet voor het eerst over. Dus ik kan er beter maar mee stoppen. De gedachte is dus dat ze het net uitwierp aan de rechterzijde van het schip. En dat dus het evangelie in plaats van naar de Joden ging naar de heiden in het algemeen. En dus naar Efraïm in het bijzonder. En dan staat er, en gij zult vinden. Dat is wat ze deden. En dan staat er, zij wierpen het dan en konden het zelf niet meer trekken vanwege de menigte der vissen. Ik vind het altijd een aardige uitspraak, de menigte der vissen. Ik weet niet of ik het zo mag toepassen. Maar als de zegeningen van Abraham via Isaac en Jacob vererfd worden aan Efraïm, dan gebeurt dat in Genesis 48 en dan staat er Dan heb je die kwestie van het kruisen van die handen. Hè? Jacob zou Manasse en Efraïm zegenen. En hij zegent in plaats daarvan Efraïm en Manasse. En dan zegt Jozef tot zijn vader, dat hoort zo niet, vader. Want uw rechterhand moet op het hoofd van de eerstgeborene, en dat is Manasse. En dan vers 19 van Genesis 49, van 48, sorry. Genesis 48, vers 19. Maar zijn vader weigerde het en zeide, ik weet het, mijn zoon, ik weet het. Want Jacob, die kende de gang van zaken in de familie. Hij zal ook tot een volk worden, Manasse. Hij zal ook groot worden, maar nochtans zal zijn kleinste broeder, Efraïm, groter worden dan hij. En zijn zaad zal een volle menigte van vissen. Volkeren. Een volle menigte van volkeren worden. Ik moet erbij zeggen dat het niet helemaal eerlijk is wat ik nu doe, want ik ga nou in op het gebruik van Nederlandse woorden. Dat is niet zo erg sterk, maar niettemin dezelfde gedachte vinden we hier terug. Een volle menigte van volkeren, letterlijk staat er een volheid der volkeren. En heel consequent vertaald, volheid der heidenen staat er eigenlijk. Hij, zijn zaad zal volheid der heidenen worden, maar dat het op een of andere wijze zich uitdrukt in dat volle net met vissen, net met een volle menigte van vissen, dat lijkt mij een duidelijke zaak. Ook zonder dat het dezelfde woorden zijn die gebruikt worden, vanzelfsprekend. Daarnaast wijs ik erop dat Romeinen 10 spreekt over dat de zaligheid terecht zou komen bij een volk dat geen volk is. Bij een volk dat lo-ami is, was de gedachte. Dat kan alleen maar verwijzen naar 10 stammen. Maar daarna spreekt hoofdstuk 11 over dat het Joodse volk als zodanig, en daarmee feitelijk ook de rest van Israël, pas tot bekering zal komen nadat de volheid der heidenen zal zijn ingegaan. Waarin die volheid der heidenen gaat, staat er niet bij, maar dat lijkt me duidelijk genoeg. In de hemel, maar dat is in Romeinen niet aan de orde, dus het wordt daar weggelaten. Maar eerst zal de volheid der heidenen ingaan, en ik zeg altijd, die uitdrukking, die volheid der heidenen die zou ingaan, dat kan niet anders, dat is de uitdrukking die nog maar één keer elders in de Bijbel voorkomt, namelijk hier in Genesis 48, vers 19. En is daar de aanduiding van wat er uit Efraïm zou ontstaan? Terwijl in Romeinen 11, meer in de context daar, de uitdrukking volheid der heidenen staat tegenover de eerdere uitdrukking in het hoofdstuk, de volheid van Israël, dan wel de volheid der Joden, want daar gaat het eigenlijk om. En daaronder wordt verstaan hun uiteindelijke bekering. En als dus gesproken wordt daarover volheid der heidenen, dan gaat het daar dus om de gelovigen uit de heidenen. Maar als we de uitdrukking vergelijken, niet met de plaatselijke context, maar gewoon met heel de Bijbel, dan blijkt de uitdrukking volheid der heidenen te slaan op de zegening die aan Efraïm gegeven wordt. Waarbij Efraïm dus het hoofd is van deze volheid der heidenen. Als we dus vragen, aan welk volk wordt dan de zaligheid gegeven? Aan een ander volk, wat wel zijn vrucht zal voortbrengen? Dan is het antwoord aan Efraïm. Maar wat eruit voortkomt, is inderdaad de gemeente. Dat is het verhaal. En dat is wat Johannes 21 naar voren brengt. Aan de linkerzijde vangt men niets in de duisternis. Maar midden overdag, in het licht, in de dag der genade, om zo te zeggen, vangt men wel, normaal zou men daar helemaal niet vangen, maar men vangt daar wel, namelijk een menigte der vissen en inderdaad het hele net vol. Het aardige was dat ze gewoon een sprake is van dat het net zou scheuren enzovoorts. Maar de hele gedachte is natuurlijk dat het scheepje breekt ook altijd als het er even over gaat. Het net wordt geacht te scheuren, het scheepje wordt te breken. Maar wat er in het schip is dan wel wat er in het net is, wordt wel degelijk aan de oever gebracht en wordt inderdaad behouden. Maar dat hier dus al sprake is van wat later in het volgende Bijbelboek geïllustreerd gaat worden, lijkt me duidelijk, namelijk van hoe het evangelie weliswaar oorspronkelijk gepredikt wordt aan de Joden, maar terechtkomt ergens anders bij de heidenen in het algemeen in Rome, maar bij Efraïm inderdaad in het bijzonder. Goed, daar houden we het eerst bij, want het is weer tijd. En zo zijn wij terechtgekomen bij vers 7 van Johannes 21... Vers 7, waar staat,
De discipel dan, welke Jezus lief had, zeide tot Petrus, het is de Heere. Simon Petrus dan, horende dat het de Heere was, omgod het opperkleed, want hij was naakt en wierp zichzelf in de zee. Dat is ook aardig, want in dit schriftgedeelte vinden we hetzelfde als wat wij al eerder tegenkwamen in het voorgaande hoofdstuk, in het eerste deel van, namelijk van Johannes 20, namelijk de verwisseling van Johannes en Petrus. Want is de discipel die Jezus lief had, dat is zoals bekend langzamerhand Johannes, die immers nooit onder zijn eigen naam genoemd wordt, die zei tot Petrus, het is de Heere. En dan Petrus, horende, dat wil zeggen, Petrus hoorde en geloofde wat Johannes hem zei, en daar heb je de omkering, want het blijft hetzelfde verhaal, hè? Petrus als uitdrukking van de gelovige overblijfsel uit het Joodse volk, geeft hier gehoor aan Johannes, die in beeld is van het gelovige overblijfsel uit de, zeg maar, de heidenen, maar in het bijzonder dan inderdaad Efraïm, want dat is waar het om gaat. Je vindt hier dus dezelfde omkering als in die hardloopwedstrijd van Johannes 20, vers 1 tot 10. Hetzelfde verhaal. En Johannes, die, wiens naam zelf notabene niet genoemd wordt, is degene die moet zeggen, het is de Heere. Dat vind ik ook aardig. Want de vraag is, wie is dat daar die daar aan de oever staat en die daar vraagt om toespijzen, die zegt dat men het net rechts moet uitwerpen enzovoorts. Maar het is Johannes, de onbekende, die van die andere onbekende zegt, het is de Heere. En let op dat er niet staat, het is Jezus. Dat zou het meest voor de hand gelegen hebben. Maar hij zegt niet, het is Jezus, hij zegt, het is de Heere. En dat is van belang, want dat betekent gewoon dat hij zegt, het is Jehovah. Deze Jezus is namelijk gesteld tot Heere. Maar dat staat twee hoofdstukken verder, weer in Handelingen 2, waar de apostel Petrus dat uiteraard naar voren brengt. Hè. Dat wil zeggen dat de Heere Jezus, die men niet zichtbaar herkent, die wordt wel herkend op een of andere wijze, niet aan zijn uiterlijk, maar aan zijn doen en laten. Er staat niet voor niks bij de discipel welke Jezus lief had. Die kende hem niet om zijn uiterlijk, maar om wie hij was enzovoorts. En die herkent hem en zegt niet, het is Jezus, want het zal weer om het uiterlijk gaan, maar hij zegt, het is de Heer, het is Jehovah zelf, want daar komt het op neer. En Simon Petrus hoorde dat en staat er, hij horende dat het de Heer was, omgordde het opperkleed, want hij was naakt en wierp zichzelf in de zee. Het zal duidelijk zijn dat ook deze geschiedenis over Petrus op een of andere wijze de uitdrukking is van wat er met het Joodse volk zou gebeuren. De gedachte is eigenlijk dat deze naakte Petrus een uitbeelding is van het Jodendom, wat zijn positie is kwijtgeraakt. Hè. Het kleed staat immers voor heerlijkheid, eigenlijk voor de positie die iemand inneemt. Dat hebben we in het voorgaande hoofdstuk, of twee hoofdstukken eerder al gezien, in verband met het kleed, de rok namelijk, van de Heer Jezus, die eigenlijk uitdrukking geeft aan zijn priesterlijke functie. Maar het kleed van Petrus, dat gaat over de heerlijkheid, als ik het zo mag zeggen, van het Joodse volk als zodanig. Maar hier is hij naakt. Nou kan dat niet missen, want Petrus is in deze hoofdstukken degene die eerst de Heer Jezus verriet, enige hoofdstukken eerder, en die hier in dit hoofdstuk, in de volgende pericoop, vanaf vers 15 dus, alsnog, bij wijze van spreken dan, maar alsnog tot bekering komt. Zodat deze positie, nadat Petrus de Heer verloochend heeft en voordat hij tot drie man toe moet zeggen, gij weet dat ik u lief heb, deze Petrus is in deze situatie een beeld van het Joodse volk, wat niet meer is onder het oude verbond. Wat daar uitgevallen is, om zo te zeggen, dat is beëindigd. Het is ongelovig, het Joodse volk, het oude verbond is beëindigd. Maar het is ook niet gekomen tot aanvaarding van de Christus, de middelaar van het nieuwe verbond. Het hangt daartussenin. En daar verliest het Jodendom, inderdaad zijn bestaansrecht. En daar verliest zelfs het Joodse volk eigenlijk zijn bestaansrecht.
Want hoe dan ook, het bestaansrecht van het Joodse volk, dat is er wel, dat kennen wij ook in onze dagen. Maar dat is gebaseerd op het feit dat wij weten hoe het in de toekomst met het volk zal gaan. Hoe dat volk in de toekomst alsnog tot bekering en tot geloof gebracht zal worden. God heeft er nog een plan, een werk mee. Niet nu, maar straks. En omdat dat straks zo zal zijn, moet het nu bestaan. En vanuit de Bijbel gezien heeft het dus recht van bestaan. Maar als je die toekomst weglaat en zuiver spreekt over het heden, heeft het Joodse volk als volk inderdaad geen recht van bestaan. En het bestaat dus ook eigenlijk niet. Want het blijft natuurlijk problematisch, hè, dat Joodse volk, want strikt genomen is het geen volk. Het is geen eenheid, het heeft geen eigen kenmerken of wat dan ook. Dat zeg ik niet, dat is de discussie binnen het Jodendom zelf. Hè. Ik geloof dat ik het wel eens eerder genoemd heb. Er is altijd discussie over binnen het Jodendom, over de vraag wie hoort erbij en wie niet. En wat maakt een Jood tot een Jood? En daar kan men geen antwoord op geven. Uiteindelijk is de discussie trouwens ook onbelangrijk. En voor zover die belangrijk is, is het omdat men het niet in verband brengt met het Joodse volk als zodanig, maar omdat men het daarna in verband brengt met de Joodse natie. De staat Israël dus. En daar krijg je al dezelfde problemen. Want wie heeft rechten op die staat? Wie zou die Israëlische, heet het tegenwoordig dus, nationaliteit moeten hebben? Wie wel en wie niet? Dat is heel moeilijk. Moet men godsdienstig zijn? Wel, het merendeel is niet godsdienstig. Moet men besneden zijn? Ja, dat speelt ook al geen enkele rol, hè? Wat dan wel? Hoe dan wel? Nou, men komt daar natuurlijk nooit uit. Kortom, de Jood staat inderdaad naakt. Heeft zijn heerlijkheid als het ware verloren. Dat is ook zo. Maar pas op het moment dat het tot de Heer komt, zoals Petrus hier, er wordt gezegd, hij is de Heere. Wel, Petrus wierp zichzelf in de zee, staat er. Hij zwom dus naar het land. Maar hij omgordde eerst het opperkleed. Wij zouden normaal precies het tegenovergestelde doen, hoor. Overigens, hè. Zo van eerst je kleed uittrekken en dan in het water springen. Dat zwemt een stuk makkelijker. Het is zonde van je opperkleed natuurlijk als het nat wordt. Hè. Maar Petrus doet het net andersom. Die trekt zijn kleed aan om te gaan zwemmen. Maar de hele gedachte is natuurlijk dat waar hij tot de Heer komt, daar ontvangt hij heerlijkheid. En dat is precies met het Joodse volk. Het Joodse volk is het Joodse volk, heeft heerlijkheid, heeft de positie als Jood ook inderdaad. Enkel en alleen wanneer het tot de Heer komt. En dan moet het inderdaad alles verlaten. Het is dezezelfde Petrus die eenmaal tot de Heer zei, Heer, wij hebben alles verlaten en zijn u gevolgd. Wat zal ons dan geworden? En hier verlaat hij ook alles, hè. Laat alles achter zich en gaat inderdaad naar de Heer toe. Nou, zo zou het ook inderdaad moeten. En dat zie ik, maar dat is een persoonlijke zaak, dat zie ik het Joodse volk in onze dagen nog steeds niet doen. Met geen mogelijkheid, hè. En voor degene die menen dat er zoveel openheid is voor het evangelie binnen de staat Israël, moet ik u zeggen dat volgens de berichten van de gelovigen zelf daar uit Israël het wel andersom is, hè. Totaal geen openheid voor het evangelie. Openheid voor van alles, maar niet voor het evangelie. Integendeel. En het is juist dat men niet wil opgeven. Juist wil vasthouden aan iets wat er eigenlijk niet is. Juist omdat men wil vasthouden aan eigen identiteit, de Joodse identiteit. En men weet niet eens wat het is. Dat is echt waar. Ik weet wel dat het cynisch klinkt, maar je kunt het gewoon vaststellen als je dingen observeert. Men weet niet wat het is, maar desondanks wil men het niet opgeven. Ja, hoe dat kan, dat weet ik ook niet. Maar zulke dingen kunnen eigenlijk niet eens bestaan en toch bestaat dat. Hè? Men houdt vast aan iets wat er niet is en juist daardoor, omdat men daar aan vasthoudt, kan men niet tot de Heer komen. En men zou gewoon heel het Jodendom en alles wat erbij hoort moeten vergeten. En men zou gewoon tot de Heer moeten gaan, zal ik maar zeggen. Dat is eigenlijk de gedachte. Want onder ons gezegd, Joodse identiteit bestaat niet. Want de Joodse identiteit wordt gevormd door het geloof in de Messias van Israël. Dat is de Heer Jezus. En dus heeft Paulus gelijk, die trouwens goed kon weten, die zegt, de enige echte Jood is een Jood die niet besneden is, maar is iemand die in verborgen besneden is, wiens hart besneden is. Kortom, wie deel heeft aan de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus en dus wie deel heeft aan de Messias van Israël. Dat is een echte Jood, maar dat was Romeinen 2, dan wel Colossense 2. Nou goed, gaan we maar niet verder op in. Het hoeft ook niet. In ieder geval, Petrus is degene die aan de ene kant zijn heerlijkheid kwijt is. Dat is de gedachte. Eigenlijk dat naakt zijn is gewoon een beeld van dood. Hè? En dat opperkleed wat hij aandoet. Een opperkleed is altijd een beeld van opstanding. Heel de Bijbel door zo. Heel het Oude Testament, maar ook het Nieuwe Testament door. Het is opstanding en daarmee wedergeboorte. Waarmee bovendien wordt uitgedrukt dat dit gelovig overblijfsel uit het Joodse volk weliswaar verstrooid is onder de heidenen, dat wil zeggen zich bevindt hier op zee, want zo was het met Petrus. Maar toch zijn we toch weer de Joden, nu en in de toekomst, die het eerste ontmoeting hebben, een concrete ontmoeting met de Heer Jezus. Dat was in het verleden zo, maar het zal in de wederkomst van Christus uiteraard ook weer zo zijn. Dan vers 8, waar staan de andere discipelen kwamen met het scheepje. Nog even een parallel trekken. Vers 7 doet de apostel Petrus een opperkleed aan en werpt zich in de zee en zwemt dus naar de Heer toe. Bij een andere gelegenheid loopt hij naar de Heer toe. Maar verder doet hij hetzelfde. Hij stapt uit de boot en loopt over het water uiteraard naar de Heer toe. Dat weet u toch, hè? De betekenis komt overeen, vanzelfsprekend. Nou goed, vers 8. De andere discipelen kwamen met het scheepje, want ze waren niet verre van het land, maar omtrent 200 ellen. Ik vind dat zo fraai. Zij waren niet verre. Wij dachten waarschijnlijk dat ze verre waren. Wij worden verondersteld dat te denken. Zij waren verre van het land, maar er staat, zij waren niet verre van het land, maar omtrent 200 ellen. Slepende het net met de vissen. Dat gaat over degene die inderdaad niet verre zijn, hoewel zij verre leken te zijn. Ik ben daar altijd meteen terecht in Efeze 2, want het is zo'n standaard schriftgedeelte, daarvoor denk ik altijd, waar staat daarom gedenk dat gij die eertijds heidenen waart, naar het vlees, en vooruit genaamd werd van degene die genaamd voor de besnijdenis naar het vlees, hè? Daarom gedenk dat gij die eertijds heidenen waart, gij die dus geen Jood waard, onbesneden waard, geen deel had aan de Joodse identiteit, want dat is de gedachte. Daarom gedenk dat gij die eertijds heidenen waard, dat gij die eertijds verre waard, heet het een paar versen verder, nabijgebracht zijt. Dat wil zeggen, aan de ene kant als gelovige uit de heidenen, toch verre, omdat het nou eenmaal uit de heidenen is. En degenen die verre zijn, zijn de hele Bijbel door altijd, in ieder geval de heidenen. Eventueel, inderdaad, de 10 stammen die verstrooid waren. Maar goed, dat even terzijde. Maar wij die verre zijn, heidenen, wij heidenen die verre zijn, eigenlijk van oorsprong, wij blijken in de praktijk niet verre te zijn, want wij hebben wel degelijk deel gekregen aan het burgerschap Israëls, want zo heet het daar in Efeze 2, hè. Gedenk dat gij die eertijds heidenen waart, dat gij nabijgebracht zijt, gij die zonder God waart, gij hebt deel gekregen aan die God, gij die zonder Christus waart, hebt deel gekregen aan die Christus. Gij die vervreemd waart van het burgerschap Israëls, gij zijt inderdaad, gij hebt nu inderdaad deel gekregen aan het burgerschap Israëls. Of anders gezegd, gij waart vervreemd van het burgerschap Israëls, maar nu zijt gij medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods en wordt gij gebouwd op hetzelfde fundament wat gelegd is der apostelen en profeten, dat is Christus enzovoort. Je wordt gebouwd als een geestelijk huis op hetzelfde fundament. Een huis waarvan Christus Jezus is uiterste hoek enzovoort. En zo was hij samen op tot woonsteden Gods in de geest, tot een geestelijke tempel. Dus dat is de gemeente waarvan de sluitsteen, de topsteen, de vervulling dus gewoon Christus is. Hè? Maar gij die verre waart, van nature zijn we nog steeds verre, zelfs aardrijkskundig, om het maar zo te zeggen, zijn wij nog steeds verre. Dat blijft dezelfde waarheid namelijk. Gij die verre zijt, zijn degene die zo ver mogelijk bij Israël, bij Jeruzalem letterlijk vandaan wonen. liefst helemaal aan de einden der aarde, namelijk daar waar de zeeën beginnen. En inderdaad, daar wonen wij, er valt niks op af te dingen. Dat is waar wij wonen. En letterlijk zijn we dus nog steeds verre, maar in overdrachtelijke zin blijkt dat we helemaal niet zo ver weg zijn. We zijn inderdaad dichtbij. Dichtbij Israël, want daar hebben we deel aan gekregen. Dichtbij het koninkrijk, enzovoorts. Dus één kant op geredeneerd, namelijk tamelijk aards geredeneerd. De andere kant op geredeneerd is naar de hemel toe. Maar u moet bedenken dat waar gezegd wordt dat wij deel hebben aan het burgerschap Israëls, ligt toch daar meteen achter de waarheid dat Israël waaraan wij deel hebben gekregen, inderdaad niet in Jeruzalem op aarde thuis hoort, maar in het Jeruzalem dat boven is. En als we dus aan de ene kant zeggen dat wij die verre waren toch nabijgebracht zijn en deel hebben aan wat oorspronkelijk aan de Joden of aan Israël in het algemeen beloofd is, dan is het maar een kleine stap om meteen vast te stellen dat wij ook deel hebben gekregen daardoor aan de hemelse positie van Christus de Jood en zijn koninkrijk. Kortom, wij zijn niet verre van Jeruzalem, maar in het bijzonder, wij zijn niet verre van het Jeruzalem dat boven is, want daar hebben wij deel aan gekregen. Zodat dat niet verre zijn van dat land enzovoorts, dat kan aan de ene kant inhouden, in werkelijkheid niet zo ver zijn van Israël, we zijn inderdaad dichtbij. Aan de andere kant kun je zeggen, het is niet zo ver van de hemel, want dat is net zo goed dichtbij. Er zitten dus vele kanten aan. En heb ik het nog niet eens gehad over die ene kant die misschien nog meer tot de verbeelding spreekt. Dat is dat de zaligheid weliswaar gegaan is naar de heidenen, maar in het bijzonder naar heidenen die inderdaad niet zo ver waren. En nou bedoel ik dus ineens weer Efraïm, de 10 stammen van Israël. Want waren wel heidenen en ze leefden wel ver, namelijk aan de einden der aarde, aan de kustlanden, aan de eilanden der zee, of hoe dat maar heten mag. Maar in werkelijkheid waren ze niet ver, want het was ook eigenlijk Israël oorspronkelijk. En hoe ver, wel er staat hier hoe ver het was, hè? Namelijk 200 ellen. Nou, 20 ellen zal te dicht onder de kust geweest zijn. 2 ellen is bijna helemaal ondenkbaar. Dus wordt het 200 ellen. En als 2000 ellen was, konden ze de Heer niet meer zien. Want het is dik een kilometer. En dan wordt het helemaal moeilijk. Dus het is in dit geval 200. Maar wat ik maar zeggen wil, is dat het niet om het aantal nullen gaat, maar om het cijfer wat ervoor staat. Hè? Het is 2. Het is een afstand van 2. Nou, wel nu. Die 2 is in elk geval de uitbeelding van onze bedeling. Dat is altijd zo. De lengte namelijk van onze bedeling. De 2000 jaren namelijk van de verborgenheid, of hoe dat maar heten mag. De 2 dagen waarna de Heer opgewekt zou worden, maar dat was hoofdstuk 20. Maar de 2 dagen van 1000 jaar kan het ook zijn waarna de Heer als de opgewekte zou verschijnen, in ieder geval aan Israël en op aarde, om zijn koninkrijk te openbaren. Dus ook 2. Komt overeen met de 2000 ellen, weet u wel, uit Joshua 3. 2000 ellen tussen de ark, die door de priesters gedragen werd en terechtkwam op de bodem, de droogstaande bodem voor de gelegenheid van de Jordaan. Maar vanaf dat punt was er nog 2000 ellen te gaan voor het volk als zodanig, want het moest een afstand bewaren oorspronkelijk van 2000 el tot de ark des verbonds. En die 2000 el die Israël dus achterliep op de ark, is inderdaad de 2000 jaar waarin wij leven, zal ik maar zeggen. Hè? 2000 jaar ruw gezegd dan, van onze bedeling. Nee, 2000 precies, maar ruw gezegd van onze bedeling. Maar goed, daar ga ik ook niet verder op in. Maar dat is wat dit ook uitbeeldt. Maar de andere kant van het verhaal is natuurlijk dat die 2 net zo goed de verwijzing is naar het bekende dubbele deel van de eerstgeborene. En dus inderdaad is die 2 de verwijzing naar Jozef, die het eerstgeboorterecht kreeg, die ook een dubbel deel had trouwens in de heel letterlijke zin van het woord. Want hij kreeg 2 zonen die allebei stammen van Israël werden. Dus via Jozef kreeg hij 2 stammen van Israël in plaats van maar 1. Dus ook een letterlijke illustratie van het gegeven. Maar de 2 staat inderdaad dus ook voor het eerstgeboorterecht, zoals het terecht kwam bij Jozef en daarna bij Efraïm. Hoe dat ook zij, deze 200 ellen drukken aan de ene kant uit de duur van onze bedeling. Aan de andere kant drukken ze uit het eerstgeboorterecht zoals dat in onze bedeling gerealiseerd wordt in verband met de gemeente. Waarna het slepende net met de vissen, zal ik maar zeggen, of het gesleepte net met de vissen, inderdaad een uitbeelding is van de gemeente in onze bedeling als zodanig. En weer moet ik dan zeggen dat het volle net inderdaad een uitbeelding is van de volle menigte der volken, dan wel de volheid der heidenen uit Genesis 48, dan wel Romeinen 11. Dus de andere discipelen kwamen met het scheepje, want ze waren niet verre van het land, maar omtrent 200 ellen, slepende het net met de vissen. Men maakte dan al gauw een sleepnet van, of het dat is, weet ik niet, maar de gedachte is ongetwijfeld dat het net zo vol en zwaar is. Nou goed, daar gingen zij aan land, daar zagen zij een kolenvuur liggen en vis daarop liggen en brood, waarna de vraag is, hoeveel brood en hoeveel vissen waren hier op dat kolenvuur? Dat speelt geen rol, want staat er toch niet. Maar als u het mij vraagt, 5 brood en 2 vissen uiteraard. Dat is gewoon de verwijzing naar Johannes 6, dat hoor je gehad hebben. En dat kolenvuur, daar staat er uiteraard ook niet voor niks bij. In eerste plaats moet ik zeggen dat wat wij gewoonlijk kolen noemen, wat we ook zo vertalen, kolen, zijn in werkelijkheid gewoon stenen. In het Nederlands aan te duiden als steenkool. Maar met kool drukken we uit dat ze verbrand worden. Maar het is steen. Een bepaalde soort steen, een brandbare soort steen in elk geval. Maar kolen zijn in de eerste plaats stenen, zijn dus vurige stenen. Zelfs in het Oude Testament, als sprake is van een kool van het altaar enzovoorts, dan zeggen wij het is een kool. En dan is de volgende vraag een bloemkool, een rode kool. Inderdaad, tamelijk rood. Nee, een steenkool. Steen dus, hè. En dus dit ook. Deze vurige kolen zijn gewoon vurige stenen. Of zullen wij zeggen, het zijn stenen waar tongen als van vuur vanaf komen. Hoe vinden jullie die? Dan heb ik tenminste een inleiding tot het volgende Bijbelboek. Hè? Zal ik het nog anders zeggen? Dit zijn levende stenen, want vuur is leven. Vuur is geest en geest is leven. Dus zijn het levende stenen waar tongen als van vuur vanaf komen. Nou, dan ben je toch gewoon in Handelingen 2. Dan wel in 1 Petrus 2. Waar gezegd wordt dat de levende steen, dat is de Heere Jezus Christus. Dus toen Johannes tot Petrus zei, het is de Heer, en Petrus ging naar de oever, toen kwam hij bij de Heer terecht en zei natuurlijk, living stone, I presume. Maar dat even tezijde. Maar een levende steen dus, feitelijk. En Petrus zegt, zo worden wij zelf als levende stenen toegevoegd aan, dan wel gebouwd op die ene steen. En als die steen, als het gaat om levende en daarmee dus vurige, want het is eigenlijk hetzelfde stenen, dan is de hele gemeente feitelijk één kolenvuur. Nou, dat is waar het over gaat. En als zodanig is het weer het licht der wereld. En dat drukt zich uit in de tongen als van vuur die eraf komen. Want die tongen zijn inderdaad tongen, zij spreken. Want die tongen, die vurige tongen, zijn er gewoon een beeld van hoe de geest door de gelovigen van onze bedeling heen inderdaad spreekt. En het woord Gods, beter nog, het woord van Christus bekend maakt. Weet u nog dat de Heer vroeg, wie zal ik nou zenden tot het volk Israël? Toen zei Jesaja, nou stuur mij maar. En toen, nee, de Heer zei tot Jesaja, ik zal jou sturen. Toen zei Jesaja, nou dat lijkt me niet wat, dat kan ik niet. En toen werd er een kool genomen, staat er ook een steen. Nou goed. De vurige steen van het altaar, waarmee de lippen van Jesaja werden aangeraakt. En toen moest hij dus gaan spreken. Dat denk ik altijd, dat valt niet mee als je net een vurige kool tegen je lippen gehad hebt, om dan nog te kunnen spreken. Maar overdrachtelijk gaat het heel goed, want die vurige kool is gewoon in beeld van de gelovige als zodanig. Eigenlijk in de eerste plaats van Christus, vanzelfsprekend. Vuur is een beeld van leven, dus dan wordt het een levende steen. En het vuur, de vlammen dus, de tongen die daar vanaf komen, drukken inderdaad uit dat men zal spreken. En bovendien waar het hart vol van is, waar wij deel hebben aan dat leven, waar het vuur in ons is, zal het vanzelfsprekend ook naar buiten komen. Ja, in vuur en vlam staan. Ja, dan ga je spreken dus. Of gillen. Maar in ieder geval, er komt er geluid uit. Daar gaat het maar om. En dit is... Ja, ja. Als het ongecontroleerd is, wordt het geschreven. Maar dat is wel wat er gebeurt, hè. Nou, dat is wat dit ook uitdrukt, uiteraard. De vurige kolen zijn dus als het ware sprekende, dan wel levende stenen. Dat is de bedoeling. En daarmee geven deze kolen dus ook inderdaad warmte, licht en leven, zal ik maar zeggen. Nou, dat is wat het woord Gods brengt. En dat is wat wij via het woord Gods voortbrengen. Bovendien wordt het in verband gebracht met vis daarop en brood. Maar daarmee wordt het vuur eigenlijk geïdentificeerd. Want vis en brood waren in Johannes 6 natuurlijk al een beeld van de gemeente. Dat kan niet missen. Dus men vindt daar de Heer, een kolenvuur, een vis en brood. Het is een mooi stil leven, denk ik altijd. Voor de schilders onder ons, hè. Mooi stil leven. Dat is een mooie uitbeelding van de gemeente. Nou goed. Daarna staat er in vers 10, Jezus zeide tot hen, breng van de vissen die gij nu gevangen hebt. En Simon Petrus ging op en trok het net op het land vol grote vissen. Dus hier worden de vissen gebracht. Die horen daarbij uiteraard, want die vissen uit de zee in dat net zijn net zo goed een uitbeelding van wat de gemeente eigenlijk is. En het drukt in bijzonder de oorsprong van die gemeente uit. Verzameld uit de volken, uit de heidenen namelijk, verzameld uit de volken. Die uitdrukking, verzameld uit de volken, brengen wij gewoonlijk van toepassing op de gemeente als zodanig. En terecht, maar vergis u niet, het is de uitdrukking die net zo goed van toepassing is op Israël, wanneer het tot geloof komt en het koninkrijk zal binnengaan. Want de schrift laat er geen twijfel over bestaan dat Israël pas tot geloof komt, zal komen, of slechts tot geloof zal komen, onder de heidenen waarin de Heer hen verdreven heeft. En als er sprake is dus van de verzameling van Israël straks in de toekomst, in de openbaring van het koninkrijk, dan is het precies hetzelfde als bij de gemeente. Dan wordt namelijk een volk verzameld uit de heidenen voor zijn naam. Dus echt volstrekt dezelfde gedachte. Maar ik blijf volhouden dat in de typologie deze dingen niet primair over Israël spreken, maar juist in het bijzonder over de gemeente. Maar als je dan nog het verband kent tussen de gemeente en Efraïm, dan is het helemaal een duidelijke zaak natuurlijk. Hè? Verzameld uit de zeeën namelijk. Dus breng van de vissen die gij nu gevangen hebt. Simon Petrus ging op, want hij blijft de eersteling natuurlijk altijd. Hè? Hij blijft de eerste. Niet omdat hij de eerste paus was, dan wel de eerste bisschop van Rome. Want dat was hij ook niet. Dat weet u toch, de eerste bisschop van Rome was één Brit. Linus heette de man. Linus in de Bijbel. Ja, ja. Een uit het Britse koningshuis. Wel, de prins Linus, zeker wel. Maar goed, laat me zitten. Nee, staat in de Bijbel. Dus er was niet Petrus in elk geval. Maar Petrus was gewoon de eerste spreker op de Pinksterdag. Die daar het koninkrijk opende met de sleutel die hij ontvangen had enzovoort. Dat weet u toch, hè? Nou goed, dus Simon Petrus ging op en trok het net op het land. Vol grote vissen tot 153 staat er. En hoewel er, dat vind ik een mooie zin die nou volgt. En hoewel er zoveel waren, zo scheurde het net niet. Zo scheurde het net niet. Dat kan ook, hè. Ik vind dat een aardige zin, hè. Het net scheurde net niet, dus ja. Hoewel er zoveel waren, scheurde het net niet. De gedachte is natuurlijk dat eigenlijk het net wel had moeten scheuren. Normaal gesproken zou het net gescheurd zijn. En ik hoop dat er geen Fries in de zaal zijn, want die hebben nog meer moeite met net. Hè? Ja. Het gaat net. Dat betekent dan, het gaat niet. Hè? Nou goed. En in Holland betekent het gaat net. Nou. Maar dat even terzijde. Het net zou hebben moeten scheuren, menselijkerwijs gesproken heet zoiets, maar het scheurde niet. Deze woorden komen natuurlijk volstrekt overeen met die van Matthäus 16. Ik probeer steeds om het uit het hoofd te citeren en het niet te noemen, weet u wel. Maar ik ben er al zo vaak terechtgekomen vanmorgen in Matthäus 16. Dat ik er nou toch maar naartoe ga. Daar vinden we de vraag van, wie is de Messias? Wie is de Heer Jezus? Wie is Jezus? En dan wordt uiteindelijk aan Petrus gevraagd wie Jezus is. En dan zegt Petrus in vers 16 van Matthäus 16, gij zijt de Christus, in het Hebreeuws min of meer de Messias dus, hè? Gij zijt de Messias, gij zijt de Christus, de Zoon van, die van David, dat is bekend genoeg. Dat is het intrappen van één open deur. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Dat is waar het om gaat. Hè? Hij was de Zoon van de levende God. Strikt genomen was de Heer dat niet. Maar zou hij dat moeten worden? Maar dat even terzijde. In elk geval zegt de Heer tot hem. Zalig zijt gij, Simon, zoon van Jona. Dat was ook die man met het bootje, weet u wel. Die er uiteindelijk uitgeworpen werd. Maar dat even terzijde, hè. Maar goed, Simon, zoon van Jona. Want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn vader die in de hemel is. Nou ben je al terecht bij gemeentelijke waarheid, dat kan niet missen. Want als Paulus het heeft over gemeentelijke waarheid, zegt hij dat hij terstond niet te raden gegaan is bij vlees en bloed. En de Heer zegt op Petrus, vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard. Leuk, hè? En Paulus zegt dat hij te raden gegaan is bij de Heer zelf. Op een berg in Arabië, zal ik maar zeggen. Meer niet, hè, maar dat zeg ik dan maar. En van Petrus staat hij helemaal niet. Het antwoord is gewoon de geest. Of God zelf heeft u dat geopenbaard, bekendgemaakt. En zo is het natuurlijk ook. Maar de Heer zegt dan, vers 18. En ik zeg u ook dat gij zijt Petrus. En op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Hij wordt dus de fundamentlegger min of meer van de gemeente. En de poorten van het dodenrijk, de poorten der hel, zullen dezelfde niet overweldigen. Dit laatste betekent gewoon dat het net niet zal scheuren. Dat is toch hetzelfde? Het is ook hetzelfde als dat tot Paulus gezegd wordt, dat het schip weliswaar zal breken, dat wel, maar het neemt niet weg dat alle ingezetenen van het schip, alle, dat waren er trouwens niet 153, maar hoeveel was het ook weer? 276, ja, ik vraag het altijd even. Dat alle 276 uit het bootje ook daadwerkelijk aan de oever gebracht zouden worden. In het land waar ze naartoe gingen. Kortom, misschien dan toch een schipbreuk, maar het houdt erom hoe je het noemen moet. Hè? Iedereen behouden, het schip letterlijk gebroken, vooruit de maar. Maar het ging toch niet mis. En wat die vissen betreft, het net scheurde niet, dan wel net niet. Maar in ieder geval alle 153, een ander getal. Maar niettemin alle 153, iedereen dus, is de gedachte, komt aan wal. En dat is maar de bedoeling. Daarna wordt op Petrus gezegd, ik zal u geven de sleutelen van het koninkrijk der hemelen. Dat wil zeggen dat hij de eerste spreker was op de Pinksterdag. En zo wat gij zult binden op de aarde, want hij zal door zijn prediking op de Pinksterdag op de aarde iets binden, namelijk het nieuwe verbond, zal in de hemelen gebonden zijn. Wel nu, dat wist hij op de Pinksterdag misschien niet, maar de Heer heeft het hier alvast aangekondigd. En dat betekent dat degenen die daar tot geloof kwamen, inderdaad de allereerste eerstelingen waren van deze gemeente van eerstelingen, waartoe wij ook behoren en waarvan wij ook nog steeds eerstelingen zijn. En dat Petrus en zijn tijdgenoten dat toen zich niet realiseerden, doet daar uiteraard niks aan af. De Heer had het van tevoren aangekondigd, zodat we hier allemaal inderdaad gemeentelijke waarheid vinden, waaronder die van dat het net niet zou scheuren, want de poorten van het dodenrijk zouden de gemeente niet overschaduwen. En dat betekent gewoon dat die gemeente niet zou uitsterven. En dat is inderdaad een wonder. Normaal gesproken zou zoiets helemaal geen stand hebben kunnen houden. Niettemin, de gemeente bestaat nog steeds, is alive and kicking, denk ik altijd, enzovoorts. Hè. Maar in ieder geval, de gemeente bestaat nog steeds, zijn nog steeds gelovigen, enzovoorts. En dat is tegen elke verwachting in, uiteraard. Hè. Want waar zo weinig belangstelling bestaat, zo weinig interesse is voor bijbelse waarheid, en waar de wereld in het algemeen deze bijbelse en christelijke waarheid verworpen heeft, al 19 eeuwen geleden, is het op zich als een wonder te beschouwen dat er nog steeds mensen zijn die de bijbelse waarheid en daarmee Christus kennen. En heus, dat zijn er minder dan wij gewoonlijk geneigd zijn dikwijls te denken binnen het christendom. Maar dat zij er zijn en dat wij er zijn, dat is op zichzelf inderdaad als een wonder te beschouwen.